Nou, dat was een soort kern in die fabriek. En die hebben het onder elkaar besproken. En het mooiste was, toen hadden ze een spandoek gemaakt van 450 mensen die eisen arbeid. Maar die moesten op het dak gezet worden. Ja, wie moest dat doen? Nou, wij waren met drie elektriciens. En wij scharrelden overal, dus ze zagen nooit waar wij naartoe gingen. Dus wij moesten het doen. Nou, wij zijn ondertussen om 10 uur toen die vergadering in de fabriek was, zijn wij naar boven gegaan. We hebben een spandoek bovenop het dak gezet. We hebben alle deuren terug hebben met grote spijkers dichtgespijkerd, dat ze niet zo gauw bij konden komen om het af te halen. En toen we beneden kwamen, nou, we zijn gewoon toen de mensen gestaan, ze hebben niet eens geweten dat wij er in het begin niet bij waren. En toen die vergadering afgelopen was, toen gingen we daar in de binnenplaats. En nu kijken de mensen naar boven, toen zagen ze plotseling dat er een spandoek ging.
Er was een actieve groep, zegt u, in de fabriek. Was u daar ook bij?
Nee, daar was ik niet bij. Maar wel die bij ons een beetje leiding hadden. De heer Ter Hart, Herman Ter Hart. En dat is zeker Uriot. Maar waar ze wonen, dat weet ik niet. En daarvoor probeer ik langs stad Amsterdam om die mensen te bereiken.
Oud-werknemers van Eva, stofzuigerfabriek gezocht dus. Het adres en telefoonnummer van meneer Maas kunt u opvragen bij de receptie van stad. Daarvoor kunt u bellen 719071. Het is 17:55 bijna. We gaan luisteren naar het oudere programma.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, we zitten hier bij het Kaman. Het is donderdagmiddag. De aanleiding van dit gesprek is, er is een programma georganiseerd voor een groep Belgische migrantenjongeren. Die komen op bezoek in Amsterdam. En dat is van 26 december tot 31 december. Zou je een beetje kunnen uitleggen hoe dit idee is ontstaan?
Ja, de uitwisseling van migranten en jongeren, België en Nederland. Dus die jongeren van Kaman, van Comité Marokkaanse Arbeiders in Nederland, heeft het initiatief genomen om België jongeren voor uitwisseling met Nederlandse migranten en jongeren, organisaties in Nederland. Ja, de bedoeling is dat er uitwisseling plaatsvindt van ervaring op aantal gebieden. Het gaat met name om de volgende ontwerpen. Woningproblematiek van migrantenjongeren in België, in Nederland. Racisme strijden. En de rol van de media in antiracisme strijd. En drugs bestrijden en de specificaties problemen van de migrantengemeenschap.
Dus alle jongeren die op bezoek komen zijn migrantenjongeren, Belgische migrantenjongeren?
Ja, die zijn Belgische migrantenjongeren, die zijn ook Belgische jongeren. En die zijn ook die andere Nederlandse, die komen van Antwerpen. Die komen hier ook naar Amsterdam. Die kunnen bij ons hier komen.
Maar zijn ze door organisaties in Nederland uitgenodigd of is het een gezamenlijk initiatief?
Nee, dit is door organisaties in Nederland uitgenodigd. Dus door Kamanjoeren die heeft dat uitgenodigd.
En is dit de eerste keer dat dit is?
Ja, dat is de eerste keer dat soort hoe moet ik dat bedoelen? Dat is de eerste keer hier in Nederland gebeurd. Uitwisseling van migranten, van Marokkaanse, via België naar Nederland.
En deze jongeren die worden uitgenodigd, zijn deze actief in anti-racisme, anti-fascisme organisaties?
Ja, dat klopt. Die zijn actief.
En hoeveel jongeren komen er op bezoek?
Ja, hoeveel jongeren? Het gaat om een groep van tussen 50 en 60 Belgisch migrantenjongeren. En van verschillende nationaliteiten zijn, spreken verschillende talen. Ja, de voertalen zijn Frans en Nederlands zijn. Het is een bestaande groep van pluriform samenstelling. En ja, ik denk dat wordt leuk hier dus in Nederland. Met die jongeren.
Wat gaan de jongeren doen?
Ja, wij hebben een programma hier gedaan. Dus via vanaf 26 december vertrekt vanaf Brugge naar Amsterdam. Dus dat wordt aankomst in Amsterdam. En dus ik heb wel dat programma bij mijn handen. Nou, ik zal helemaal niet alles uitleggen. Bijvoorbeeld op 26 december, dat wordt een bezoek naar het Verzetmuseum en naar ook Van Gogh Museum en Trop Museum. En op 28 december bezoek aan stadbeleid van Kerwin Den Meijer en het Vondelpark. En wordt ook een bezoek naar de pijp. Op 29 december, dat wordt een bezoek aan projecten, wordt nog aangewerkt. Dat wordt ook sport. Ja, dus hebben wij verschillende activiteiten kunnen bij die jongens draaien. En op 30 december, dat wordt een bezoek naar het stadhuis, ontvangen door Bia Visser van de afdeling maatschappelijke gezondheid, afdeling drugs. En op eind 30 december wordt hier op de Kman, de groep daar waar nodig zoveel mogelijk op gespeeld. En er zal vanuit Brussel de expositie meegenomen worden.
Wat is dat voor expositie?
Ja, kunnen die jongeren eigenlijk vertellen wat er gebeurt daar in Brussel. Wat soort discriminatie wordt daar. Wat is hun problemen die in Brussel wordt. En dus dat wordt een discussie ook hier tussen migranten in Nederland en migranten van jongeren in Brussel.
Zijn er, het wordt dus een expositie zeg maar over antiracisme strijd in België.
Ja, dat klopt.
Maar zijn er veel overeenkomsten tussen racistische problemen in België en dit soort problemen in Nederland?
Ja, dat denk ik wel. Dus eigenlijk, kijk, bijvoorbeeld wat gebeurt in Antwerpen. Dat is in de verkiezingen van Antwerpen, dat is 2 maanden geleden. Ja, dus die jongeren zullen wij samenwerken. Dus tegen die soort discriminatie die wordt daar in Brussel en hier in Nederland.
Er komt dus een expositie over antiracisme strijdervaring in België. Verder, er worden ook een soort rondleidingen door buurten georganiseerd.
Ja. Dat wordt georganiseerd. Ja, dus met Kmaan-jongeren en andere organisaties van jongeren.
Is er behalve Kmaan zijn ook andere organisaties die meehelpen?
Ja, er zijn ook andere organisaties die hier in Nederland die kunnen meedoen. Ja, dus die. Dat wordt nog een soort vergadering. Dan moeten wij daar kijken wie kan meedoen.
Het is nogal een hele organisatie als je 60 jongeren op bezoek krijgt. Je moet koken, slaapplaatsen, maar het is allemaal georganiseerd?
Ja, dit is helemaal georganiseerd. Dit is helemaal gereserveerd. Dus hebben wij dus hard gewerkt voor dat programma. En dat hoop ik, dat komt wel goed.
Ja, ik hoop het ook. Kunnen we in de toekomst misschien ook verwachten dat een groep Nederlandse immigranten, jongeren, naar België op bezoek gaat?
Ja, na het uitwisseling, dus op 31 december, dat wordt hier op de Kman in Ferdinand Bosstraat 39, een soort vergadering. Dan kunnen wij daar ook organiseren in de toekomst. Bijvoorbeeld, ja, immigranten jongeren naar België te gaan.
Kunnen jullie nog hulp gebruiken?
Ja, natuurlijk hebben wij hulp nodig. Voor alle organisaties die willen meedoen, dat kunnen ook een contact opnemen met de Kmanjongeren hier in Ferdinand Bosstraat in Amsterdam.
Misschien een telefoonnummer? Het telefoonnummer.
Ons telefoonnummer is dus hier in Amsterdam 020-66-40-445.
En naar wie moeten ze dan vragen?
Dan kunnen we naar meneer Abdullah vragen of Ahmed. Ja.
En nu nog even in het kort voor onze Arabische vrienden en vriendinnen.
الاخ محجوب علاش منظمين هذا اللقاء هذا
الشباب المهاجره نظمت هذا اللقاء هذا في اطار تبادل ديال المعلومات فيما يتعلق بوضعيه الشباب هنا في امستر في هولندا او في بلجيكا وبصفه عامه في اوروبا والمشاكل اللي تتعرض للشباب في جميع البلدان الاوروبيه باش الشباب المغربي يكون واعي بالمشاكل اللي كتعرض لهم في هذه البلدان كامله لا فيما يتعلق بوضعيتهم القانونيه ولا السكنه ولا التعليم ولا العوده ولا جميع المشاكل اللي كتعرض لهم والعنصريه. هذا تبادل المعلومات تجعل المغاربه في اطار الشباب في اطار اوروبا تكونوا فكره تقريبا موحده.
واش هذه المشاكل اللي ذكرتينا كيواجهوها الشباب المغاربه اللي في بروكسل اللي غادي يزوروكم هنا لامستردام؟
طبعا انت الا شتي غير من ناحيه غير الانتخابات الماضيه اللي دازت في بلجيكا راه كتعطي واحد ناقوس خطر بالنسبه للاجانب بصفه عامه والشباب بصفه خاصه.
وشنو النداء ديالكم للشباب هنا في هولندا؟
النداء اللي كان ناديو ان الشباب المغربي المتواجد هنا في امستردام وفي هولندا انه يتكتل ويتجمع ويتاثر في اطار الشباب المهاجره ديالو على اساس باش يحاول يجمع المعلومات اللي عندهم ويواجهوا المشاكل اللي كتعرضهم.
Dam wil een opvangcentrum annex verpleeghuis voor verslaafden die geen vrienden of familie hebben die voor hen zorgen. Voor verslaafde aidspatiënten is er op het ogenblik alleen een ziekenhuisproject van de GG en GD, waarbij hulpverleners bemiddelen tussen patiënt en de ziekenhuizen. Zolang dit project in de behoefte aan steun en hulp kan voorzien, is de GG en GD dan ook niet enthousiast over de plannen om gezondheidszorg alleen voor verslaafden te creëren. De Belangenvereniging voor Drugsgebruikers, MDHG, is helemaal tegen dit idee. U hoort Thijs van Bomen van de MDHG.
Dus de afgelopen half jaar is er veel over gepraat. Moeten er speciale voorzieningen komen voor drugsgebruikers met AIDS? Een hoop mensen hebben daar een geluid over laten horen, waaronder wij. En de teneur daarvan was, maak nou geen aparte voorzieningen. Het is nog steeds mogelijk om drugsgebruikers met AIDS als gewone mensen te behandelen en binnen de normale zorgkaders op te vangen. We zijn dus ja, enorm verwonderd dat nou in die nieuwe nota van het stadhuis dat toch ineens een aparte aidsafdeling in het OVG komt. Dat er toch gepleit wordt voor een hostel ondergebracht bij de SDA voor druggebruikers met aids. Dat er een speciaal buddyproject moet komen voor druggebruikers met aids. Kortom, dat druggebruikers apart worden gezet, dat geconstateerd wordt dat die niet in de normale zorgkaders opgevangen kunnen worden. En dat er speciale voorzieningen voor moeten worden gemaakt.
Maar ik kan me voorstellen dat een verslaafde AIDS-patiënt meer zorg, meer aandacht en meer opvang nodig heeft dan een, tussen aanhalingstekens, gewone AIDS-patiënt.
Dat hoeft niet per se. In een aantal gevallen zal dat wel waar zijn. Waar wij voor pleiten en wat in de praktijk tot nu toe ook zeer goed mogelijk blijkt, is zorg dan voor die extra ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit de GGD of vanuit specifieke drugshulpverleningsorganisaties. Gooi daar wat extra ondersteuning tegenaan en dan lukt dat wel degelijk binnen de normale kaders.
Verslaafde AIDS-patiënten moeten volgens de MDAG binnen de normale gezondheidszorg opgevangen worden. En als er extra ondersteuning nodig is, dan is er het ziekenhuisproject van de GGNGD. Aan Giel van Brussel, hoofd van de drugsafdeling van de GGNGD, de vraag wat dit project in praktijk inhoudt.
Dat houdt in de praktijk in dat we proberen om voor mensen die verslaafd zijn en die AIDS krijgen, om die een medische zorg te bieden die kwalitatief gelijkwaardig is aan de medische zorg die gewone mensen tussen aanhalingstekens krijgen. Dat is de functie van het project.
Maar is dat niet vanzelfsprekend?
Nee, dat is niet zo vanzelfsprekend, omdat druggebruikers mensen zijn met een moeilijk gedrag. Ze gebruiken drugs, zoals het woord zegt, zeg maar. En dat betekent dat er in ziekenhuizen waar mensen opgenomen worden nogal gauw ontsporingen kunnen plaatsvinden op basis van gestoord gedrag. Als dat gebeurt, bestaat heel snel de neiging bij het ziekenhuis om betrokken patiënt na het behandelen van zijn acute symptomen te verwijzen, vaak naar de hulpverlening toe, in praktijk weg gewoon. Van ja, hij heeft een zodanig gestoord gedrag dat wij daar toch verder niks aan kunnen doen. Punt. Tot hij weer opnieuw heel erg ziek is.
Het gaat in dit geval specifiek over AIDS-patiënten. Ik bedoel, zit er dan ook nog verschil tussen een verslaafde AIDS-patiënt of een verslaafde die zijn been breekt?
Daar zit in zoverre dit verschil tussen dat iemand die zijn been breekt, die wordt in het ziekenhuis behandeld. Krijgt in het ziekenhuis hulp met de vervangende middelen enzovoorts. Op een gegeven moment is dat been weer heel. En dan gaat de verslaafde terug. En in theorie ziet het ziekenhuis hem niet terug. Het verschil met AIDS is dat je dus bij AIDS te maken hebt met een ziekte die een geweldig groot beroep doet op het totale pakket van ziekenhuisvoorzieningen. Met name in de sfeer van diagnostiek, behandeling, vervolgen. Als het weer slecht gaat, weer opnieuw iets anders doen. Preventieve medicatie zoals ACT en alles wat iets meer zijn. Al die dingen die kunnen, maar die zijn heel erg arbeidsintensief. En die zijn alleen mogelijk bij mensen die ze redelijk goed aan hun afspraken houden. En daar zit het manco bij druggebruikers, want dat loopt nogal eens uit de hand. Dus vandaar dat we een project hebben gestart, en daar hebben we ook steun voor gekregen vanuit het Rijk, om mensen die zowel AIDS als drugsproblemen hebben, om die op een bijzondere manier te volgen wat betreft de behandeling. Dus dat wil zeggen, er is iemand die zich bezighoudt met de precieze afspraken die betrokkenen heeft, waar die voor welk probleem moet zijn, hoe dat het gaat. Als hij niet komt op zijn afspraken, dat er een alarm komt, dat er toch gezocht wordt, waar hangt hij uit, hoe zit het, moet er niet iets anders. Mm-hmm. En op die manier is het dus mogelijk om die mensen vrij goed te volgen en ook lijkt het mogelijk te zijn om het ziekenhuis in staat te stellen om die mensen echt een goede behandeling te geven.
Maar blijft dat beperkt tot het ziekenhuis, tot de behandeling in de medische behandeling? Of ook daarna nog? Want ik kan me dus voorstellen, iemand heeft AIDS, krijgt bijvoorbeeld longontsteking, wat AIDS-patiënten vaak krijgen. Ja. Je brengt hem naar het ziekenhuis, je gooit hem vol antibiotica, longontsteking weer over en de verslaafde staat weer op straat.
Ja, en dan doet zich het gegeven voor dat we in Amsterdam gelukkig heel veel drugshulpverlening hebben. Er bestaat een heel goed, ook wel goed werkend apparaat van drugshulpverleningsinstellingen. En die zijn dus bereid en in staat om bepaalde deelproblemen van zo iemand op te pikken. Bijvoorbeeld huisvesting, daar kan het een en ander rond geregeld worden. Ook komen die mensen vaak dagelijks bij ons voor de methadonverstrekking. En dat brengt dus met zich mee dat we ook kunnen letten op bepaalde typische lichamelijke problemen. Bijvoorbeeld, we kunnen de medicatie volgen van iemand als die TBC heeft naast de AIDS-patiënt spreken. Dus we hebben wel in Amsterdam een behoorlijk potentieel om aan instrumenten, zeg maar, vanuit de hulpverlening.
Maar we hebben het hier over terminale patiënten. Zit er ook een stuk terminale zorg aan?
Nou ja, kijk, in principe is het zo dat iemand die AIDS heeft, die wordt ziek en wordt behandeld in het ziekenhuis, gaat het beter, is een tijdje niet ziek, wordt weer opnieuw ziek, wordt behandeld enzovoorts. En zo gaat het dan een periode op en neer. In principe is het zo dat we tot nu toe in staat zijn geweest om alle mensen die zich op die manier hebben aangediend goed op te doen nemen in de Amsterdamse ziekenhuizen, of in alle Amsterdamse ziekenhuizen. Op het moment dat iemand terechtkomt in een terminale fase, dus op het eind van het ziektebeeld, dan is het mogelijk gebleken om die mensen op te doen nemen in het ziekenhuis. Het is dus niet nodig om op straat dood te gaan, om het zo maar eens te zeggen.
Ja. Toch gebeurt het wel dat mensen uit het circuit vallen en op straat doodgaan.
Voor zover dat ons dat bekend is, is het tot nu toe steeds gelukt om iemand die zich aanbiedt, ziek en wel of waarover een alarm komt, om die inderdaad op te doen nemen in het ziekenhuis.
Maar bijvoorbeeld als je de gewone AIDS-patiënt tussen aanhalingstekens hebt, die heeft vaak nog een achterban van familie, vrienden, buddies, dat hele systeem om mensen thuis rustig te kunnen laten sterven. Dat heeft een verslaafde vaak niet.
Nee, dat klopt. Een verslaafde die doet veel meer beroep op voorzieningen die er zijn. Dat is juist. En het is dus inderdaad zo dat de zorg rond deze mensen relatief gezien zo mogelijk nog arbeidsintensiever is dan rond homoseksuele AIDS-patiënten. Dat is correct, ja.
Maar is daar plaats voor? Voor dergelijke intensieve zorg in de gewone ziekenhuizen, de gewone verpleeghuizen?
Tot nu toe wel. Kijk, het is zo dat je dus op dit moment zit in het opstijgende been van de epidemie, zoals we zeggen. Dat betekent dat de aantallen mensen die ziek worden, die worden groter. En wij zien dan ook met schrik het moment tegemoet dat dat mogelijk tekort gaat schieten. Dat is dat heeft zich nog niet voorgedaan, zoals we dat hebben waargenomen. We hebben dus op dit moment iets van 60 mensen begeleid die ARC, voorstadium van AIDS of AIDS hebben, zeg maar. En dat is tot nu toe goed gegaan, in ons gevoel.
We hebben een aantal mensen van nabij meegemaakt waarbij dat is gebeurd. Er worden ook enorme fouten gemaakt. Het is zo dat, dat de ruggebruikers, met name als ze geen huis hebben, toch in een bijzondere positie zitten. Dat ze wel in een ziekenhuis worden opgenomen, vervolgens niet ziek genoeg zijn om nog in dat ziekenhuis te moeten blijven en de straat op worden geschopt. Dus we zeggen, er moeten wel een aantal dingen gebeuren, maar we zeggen heel duidelijk, dat moet niet gezorgd worden in specifieke voorzieningen. Maar in bijvoorbeeld iemand die uit het ziekenhuis komt met AIDS, die niet ziek genoeg meer is, tijdelijk, dat weet je niet met AIDS, zorg dat diegene aan een woning geholpen wordt en zet daar, als dat nodig is, wat extra ondersteuning of wat extra maatschappelijk werk op. Mm-hmm. Of als iemand te ziek is om naar een woning te gaan, zoek een verpleeghuis. En als dat nodig is, geef daar weer die extra ondersteuning.
Maar gebeurt dat ook? Want er komen ook geluiden bijvoorbeeld van de SDA van, nou, die mensen worden, als ze echt doodziek zijn, wel opgenomen in het ziekenhuis, wat opgekalevaterd, maar daarna worden ze de straat opgeschopt en wordt er verder niet naar omgekeken.
Dat klopt voor een gedeelte. Er gebeurt te weinig. Er is bij ziekenhuizen veel een tendens van, nou, we hebben iemand weer redelijk opgelapt, zoek het maar uit, het is ons pakje aan niet meer. Er moet meer gebeuren, nogmaals, daar zijn aanzetten toe. Bijvoorbeeld een ziekenhuisproject van de GGD, die verantwoordelijkheid voor mensen en wat er na die ziekenhuisopname moet gebeuren, op zich nemen. Er moet worden versterkt, daar zijn we zonder meer voor. Maar dat is wat anders dan wat bijvoorbeeld Frits Knaak zegt. Daar moet dan maar een aparte opvang voor komen. Nou, wat daarop tegen is, is dat alle gewone voorzieningen, verpleeghuizen, een passantenwoning, een gewone opvang, dat die nog verder afgesloten zullen worden voor druggebruikers. Is het nu al moeilijk, maar lukt het wel om mensen bijvoorbeeld in een verpleeghuis onder te brengen? Als er zo'n aparte voorziening is, dan zal die tendens die er al is van we moeten geen junkies, dat is alleen maar lastig, dat is alleen maar moeilijk, die zal nog verder versterkt worden. Want als er dan een druggebruiker binnenkomt, wordt er onmiddellijk gezegd van ja, maar daar is toch een aparte voorziening voor. Nou, zo'n aparte voorziening zal dus ontzettend stigmatiserend werken. Plus dat in zo'n voorziening, dat wordt een vergaarbak van ellende. Mensen gebruiken drugs, mensen hebben AIDS. Nou, een enorm sinistere combinatie van factoren van mensen. En die mensen worden allemaal bij elkaar gezet. Ik vraag me af hoe mensen daar nog de moed en de energie uit moeten putten om verder te leven.
Ja. Hoe zien die plannen er in concreto uit? Een hostel, zeg je? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat weet denk ik niemand. Wat nou vooral duidelijk is, zijn de bedragen die ermee gemoeid zijn.
Hoeveel?
Ik heb een subsidieverzoek van de SDA gezien van 1,1 miljoen... wat zo'n voorziening zou moeten gaan kosten.
Dan neem ik aan dat er een band voor ingericht wordt... dat er personeel voor aangetrokken wordt en dan...
Nou, dan zul je dus een soort sterfhuis krijgen... Waar mensen die aan het einde van hun leven zijn... Die daar nog verzorgd worden, dat die daar bij elkaar gezet worden... en maar aan hun einde moeten zien te komen. Nou, wij denken dat dat een hele slechte zaak is. Je kunt, denken wij, daarop wachten tot er iemand een brandbom er binnen gooit... van we zullen dat wel eens even verlossen van een aantal problemen. En het zijn junks en ze hebben nog aids ook... Als we dat pand maar uitbranden, dan zijn we daar vanaf. Dat wordt een vergarenbak van ellende voor iedereen.
Er liggen op het ogenblik twee plannen voor speciale opvang van drugs-AIDS-patiënten. Het plan van de SDA om een hostel te creëren voor mensen die niet door familie of vrienden worden opgevangen. En het plan van het OLVG om drugsverslaafden in een aparte ziekenhuisafdeling, dus los van de gewone AIDS-zorg, te behandelen. Dokter van Brussel.
Ja, de OLVG, dat is een ziekenhuis waarmee wij heel veel samenwerken. Ik denk dat het op dit moment misschien wel de helft of 40% van alle AIDS-drugspatiënten daar terecht komt. Wij zelf hebben nogal wat reserves bij het creëren van een aparte afdeling voor drugs en AIDS samen. Omdat we bang zijn dat daar een stigmatiserende werking van uitgaat. We geven dat de voorkeur aan om de problematiek meer te spreiden over de stad. Daarom moet ik wel opmerken dat... We steeds spreken over ervaringen tot nu toe. We weten dus niet hoe het in de toekomst zal gaan lopen. Tot nu toe is het gelukt om inderdaad overal het probleem onder te brengen. Het is niet ondenkbaar dat je op een gegeven moment toch voor capacitaire problemen staat. Dat is
maar ik hoorde bijvoorbeeld het verhaal van begin 80 jaar... waren er een aantal gevallen van verslaafden... die vergiftigde heroïne hadden binnengekregen... die allemaal op één afdeling werden gelegd en dat dat volkomen uit de hand liep.
Ja, het liep uit de hand. Het liep niet volkomen uit de hand. Het liep inderdaad wel uit de hand. Het was het oude infectieziektepaviljoen van het WG Wilhelminagasthuis destijds. We hadden toen inderdaad een hele korte tijd een golf van mensen die ernstig ziek werden als gevolg van vergiftigde heroïne. Dat is een list, althans een list die we gehad hebben toen, op grond waarvan dat wij nu ook schrikken voor... ziekenhuizen dan wel afdelingen die volkomen voor druggebruikers gebruikt worden. Ik denk dat het heel belangrijk is om te proberen zoveel mogelijk te spreiden. Dat is juist.
Ja. Maar op welke manier liep dat uit de hand dan?
Dat liep uit de hand in de sfeer van bezoek dat drugs meebracht. Drugs die gebruikt werden. Er werd gedeeld en noem maar op, zeg maar.
Nou heeft bijvoorbeeld de STA heeft het plan om een hostel... Een opvanghuis in te richten. Een subsidieverzoek daarvoor is al binnen bij de gemeente. Wat vindt u dan van zo'n plan? Een groot gebouw met allemaal verslaafde AIDS-patiënten.
Ik vind het een goed plan en ik hoop dat we het niet nodig hebben. Dat is dus een wat dubbele reactie eigenlijk. Ik vind dat het SDA een goede instelling is en dat plan wat men gemaakt heeft, dat zit ook wel goed in elkaar. Maar ik hoop dat het ook in de toekomst mogelijk zal zijn om... mensen die zodanig ziek zijn dat ze dus zeg maar niet voor zichzelf kunnen zorgen... en opgenomen moeten worden, dat die opgenomen kunnen worden... in aangepaste, gewone ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ja. Dus ik voel er meer voor om de gewone ziekenhuizen en verpleeghuizen te versterken... dan een dergelijk op zich goed plan. Dus het is een wat ambivalente reactie, om het zo maar te zeggen. Ja.
Maar als je dan eerst de les trekt uit het verleden... dat er in zo'n concentratie van verslaafden... ook al zijn ze ziek, gedeeld, gehandeld, gestolen en gevochten wordt... hoe kan je dan een plan om een soort van ghetto te gaan vormen? Hoe kan je dat dan een goed plan vinden?
Ik noem het een goed plan vanuit de angst... dat het wellicht in de toekomst niet mogelijk zal zijn om onze doelstelling te halen. Dus met andere woorden, als het in de toekomst niet mogelijk blijkt... om al onze mensen, en dat zijn er nogal wat die eraan komen en die ziek zullen gaan worden... om die behoorlijk opgenomen te krijgen, dan is dit beter dan de straat.
Ik ben vorige week bij een meisje op bezoek geweest. Die ligt in het ziekenhuis op een tussen haakjes gewone AIDS-afdeling. Zij heeft AIDS. En haar vader was op dat moment bezig om haar het was. Er wordt veel te makkelijk van uitgegaan dat druggebruikers dat niet hebben. Er wordt een beleid gevoerd op... ernstig psychotische, totaal ontregelde druggebruikers die met niemand meer rekening houden. Die zijn er, maar dat is maar een heel klein deel van alle druggebruikers die er zijn. Daar wordt het beleid op toegespitst. Als die mensen in het ziekenhuis terechtkomen, dus je hebt wel degelijk mensen die niks meer hebben om op terug te vallen, dan moet je daar specifiek geënt op die persoon, op zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, proberen om toch een zorgkader te creëren. En dat is mogelijk.
Ja. Maar niet in een apart gebouw, niet in een aparte zorg.
Zolang dat niet nodig is, zolang dat niet absoluut noodzakelijk is, moet je dat niet doen. Want dan zet je mensen onmiddellijk apart als een junk met AIDS. Dan is dat ook het enige waar je hem nog op aan kan spreken, is namelijk dat hij een junkie is met AIDS. Dan ga je niet meer kijken wat diegene nog wel kan, wat diegene nog wel voor individuele omstandigheden heeft die individuele zorg mogelijk maken. Aan vrienden, aan familie, aan contacten binnen de hulpverlening. Nee, diegene is alleen maar een junkie met AIDS waar in principe niks mee aan te vangen valt en waar je de meest rigoureuze maatregelen voor moet nemen.
Maar als je nu naar de praktijk kijkt, in beginjaren van de AIDS-epidemie waren het voornamelijk homoseksuele mannen die AIDS kregen en ziek werden. En daar is een soort van onderlinge solidariteit gecreëerd, een vangnet, allerlei hulpinstellingen, de Schorrstichting met de buddies. Dat krijg je toch niet voor elkaar met verslaafden?
Dat ligt bij teruggebruikers ligt dat veel moeilijker. En ik denk dat dat een gegeven is waar je mee moet zien om te gaan. Waar je nieuwe ideeën aan moet proberen te ontlijnen. En ik denk ook van zo'n aparte AIDS-afdeling of zo'n apart hostel voor teruggebruikers die AIDS hebben. Dat je daar juist niet een positieve werking dat daarvan uit zal gaan. Dat mensen solidairder worden, dat mensen elkaar opvangen. Maar dat daar de negatieve dingen veel juist zullen gaan overheersen. Dat de doop nog centraler komt te staan. Dat alle processen van ieder voor zich en God voor ons allen, dat het alleen maar sterker zal worden.
Stel dat je dus op een gegeven moment 100 of 150 AIDS-drugspatiënten hebt die waar iets mee moet, zeg maar. Dan is het niet ondenkbaar dat ziekenhuizen op een gegeven moment zeggen van, nou, je kan me nog meer vertellen, maar bij ons is de maat vol, want er zit te veel ellende aan vast. Op het moment dat dat gebeurt, waarbij dat natuurlijk niet de bedoeling is dat het gebeurt en dat we ook alles zullen doen om dat te voorkomen, heb je een probleem. En dat probleem staat dan dat je toch een aantal zieke mensen zult moeten opvangen. En dat daarvoor zou zo'n hostel dan gebruikt moeten worden. Dus vandaar dat wij over dit plan hebben gezegd van, nou, het is een aardig idee om het uit te werken. Het is ook een aardig idee om zelfs te kijken in hoeverre je dat zou kunnen gaan uitvoeren. En om het vervolgens in de mottenballen te leggen. Om het dus als het ware dan niet te doen, maar dat je als de nood aan de man komt, dat je dat kwiek kunt realiseren. Mm-hmm. Je moet iets, hè? Je zit in nood en je moet iets dergelijks. Ja.
Maar vanuit een ideale situatie redenerend zou je voor iedereen een humane opvang wensen. En als je zo'n hostel in gedachten neemt, dan zie ik iets voor me wat van binnen bewaakt wordt. Dus de patiënten moeten tegen elkaar beschermd worden en van buitenaf ook nog bewaakt worden. Tegenover de eerste, de beste gek die denkt van, ik zal het probleem even oplossen en een brandbom naar binnen gooit.
Ja, dat is een reëel probleem wat u schetst. Dat is waar.
Dan zegt u dus eigenlijk van, humane opvang is in zo'n noodsituatie niet meer mogelijk.
Dan zitten we in een ernstige noodsituatie, dat is correct. Ja, dat is zo. Ik kan dat niet kunnen. Ja.
Maar zover is het helemaal niet. Er wordt nou geanticipeerd op dingen die nog helemaal niet gebeurd zijn. Er wordt een beleid gemaakt op een karikatuur van junkies die ontregeld zijn, psychotisch, gewelddadig, noem maar op. Ja. Op dat karikatuur, waar misschien een paar mensen in de stad aan voldoen, wordt nu een beleid gemaakt. En dat is een hartstikke slechte zaak. Ja.
Maar waar komt die gedachte dan vandaan? Ik bedoel, er wordt toch niet zomaar gezegd van, we willen daar een speciale voorziening voor hebben. Die mensen die baseren dat toch ergens op ervaringsfeiten? Van wat er op het ogenblik in de ziekenhuizen gebeurt?
Voor een gedeelte, natuurlijk zijn er ervaringen opgedaan die niet allemaal positief zijn. Er zullen ongetwijfeld teruggebruikers zijn waarbij het wel fout is gegaan. Maar daar kun je geen beleid op maken. Dus ik denk aan de ene kant dat die ervaringen erg gekleurd zijn door een paar negatieve gevallen. Aan de andere kant zie je heel duidelijk dat de poen steeds een grote rol speelt. Het OLVG wil zo'n aparte afdeling. Aan de ene kant om zich te profileren als een ziekenhuis die met moeilijke verslaafden om weet te gaan. Aan de andere kant omdat ze daar gewoon extra geld voor willen hebben. idem dito met een sterretje geld had voor de Stichting Drugshulpverlening Amsterdam, de SDA, met dat hostel. Zij zeggen van, wij hebben het meeste ervaring met de zware, extreem problematische druggebruikers die hier in de stad rondlopen. En lieve mensen, vergeet het maar, daar valt geen brood mee te bakken. Dat zijn zo moeilijke mensen, daar moet je echt aan de specialisten overlaten. En dat zijn wij.
Je bedoelt, ze maken de situatie, ze schetsen de situatie drie keer zo zwart als die is, alleen maar om de centen los te peuteren.
Ik denk dat ze zelf de situatie ook niet reëel beschouwen. Zij zien voor een gedeelte de mensen die het sterkst ontregeld zijn door druggebruik. Daardoor is het al, vind ik het al een hele moeilijke zaak voor hun om over druggebruikers in het algemeen te spreken. Want ze hebben er een karikatureel beeld van. Ook door hun positie, door hun functie in de stad. In de tweede plaats, zo'n manier van kijken leidt tot een zelfvervulling prophecy. Zij gaan met moeilijke gebruikers om. Dus zij nemen de zwaarste gevallen tot maatstaf en gaan daar hun manier van omgaan met druggebruikers op enten. En bevestigen dat vervolgens ook zelf. Als je iemand alleen maar als een zwaar problematische junk ziet, nou, dan zal hij zichzelf ook wel zo gedragen. Als jij mij met een interview als een of andere mafcase behandelt die alleen maar onzin zit te vertellen, nou, dan ga ik me daar op een gegeven moment ook naar voegen. Dan zal ik dat op een gegeven moment zal ik daar meegaan en zeggen van ja, god, waarom zou ik nou proberen om je serieus te zeggen? Als jij me niet serieus neemt, dan hoef ik dat ook niet meer te proberen. Waar behoefte aan is bij mensen die in een terminale fase verkeren, bij mensen waar je bijvoorbeeld als gezondheidszorg of als ziekenhuis niks meer voor kunt betekenen, behalve dan dat ze op een menswaardige manier kunnen sterven. Daar is het veel belangrijker dat je een verplegend personeel hebt wat iemand zijn handje vasthoudt, dan alle mogelijke specifieke voorzieningen met psychiatrische begeleiding en weet ik wat voor fratsen allemaal niet meer. En beveiligingsbeambten op de achtergrond voor het geval dat iemand zou moeten ontsporen. Je moet gewoon zorgen voor een menswaardige omgeving waarin mensen als mens behandeld worden. En waar het handje vasthouden veel belangrijker is dan alle andere dingen.
Ja, u hoorde de bijdrage van Andrea Bauma. Betekent dat we zo langzamerhand het einde van deze uitzending naderen.